Beste mensen, welkom hier in de christelijk gereformeerde Pnielkerk, waar we afscheid gaan nemen van Gerrit-Jan Blankenstein. Het gezin zal zo meteen binnenkomen. De heer Blankenstein zal worden binnengedragen en we zullen de dienst beginnen en we volgen de liturgie zoals u die heeft gekregen. Ik wil u vragen om tijdens het inleidend orgelspel bij binnenkomst van de familie, voor zover het voor u mogelijk is, op te staan. En ik wil u vragen om, voor zover er mobiele telefoontjes meegenomen zijn, om die uit of in ieder geval stil te zetten. Dank u wel.
Na een periode van toenemende beperkingen van lichaam en geest, is in het vertrouwen op Gods erbarmen uit ons midden weggenomen onze bijzondere vader, onze allerliefste opa en mijn zorgzame vriend Gerrit Jan Blankenstein, geboren 25 mei 1933, overleden 28 oktober 2017 en sinds 27 augustus 2007 weduwnaar van Johanna Hendrika Klop. We zijn op dit moment hier in de kerk bij elkaar voor een moment van herdenking en van bezinning voorafgaande aan de begrafenis van onze geliefde vader, onze allerliefste opa, onze vriend en onze medebroeder Gert Blankenstein. En wanneer we vanmiddag hier bij elkaar zijn, is onze enige hulp en onze enige verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 62 en daarvan het eerste en ook het vijfde vers. Mijn ziel is immers stil tot God en in God is al mijn heil, mijn eer. Laten we samen de Heere bidden om zijn kracht en om zijn troost en ondersteuning. We komen tot u, Heere, nu we hier bij elkaar zijn voor een moment van bezinning en herdenking, voorafgaande aan de begrafenis van onze dierbare vader, onze allerliefste opa, onze vriend en onze medebroeder Gerrit Jan Gert Blankenstein. We hebben troost nodig in omstandigheden als deze. En dan mogen we om elkaar heen staan als mensen. En dat is goed. Maar we hebben dan meer troost en ondersteuning nodig die we van u willen vragen. Heere, wilt u vanmiddag bij ons zijn? Wilt u ons kracht geven, ondersteuning doen ervaren? En als we zo meteen dat woord gaan opendoen, laat dat woord ook troost mogen bevatten. En ons ook de weg mogen wijzen die we hebben te gaan. De weg die naar het leven gaat. Heren, we mogen u vanmiddag danken voor wie onze overleden vader en opa, ons familielid, onze vriend, onze medebroeder voor ons geweest is. En dat is alles uit u. En daarom willen we u ervoor erkennen dat wat u ons in hem geschonken heeft. Heren, wilt u geven dat wanneer we zo vanmiddag bijeen zijn, we ons ook realiseren dat wij mensen sterfelijke mensen zijn. En dat wij mensen toch uiteindelijk ook u alleen kunnen zoeken als degene die ons leven en uitzicht biedt. En wilt u geven dat we dat ook mogen doen. Heere, zegen ons. Wil met de leiding van uw woord en van uw Heilige Geest vanmiddag bij ons zijn. En dat doen we, dat vragen, alleen met het oog op hem die aan uw rechterhand, als die koning zit die regeert, maar ook als de hoge priester, die zegent en die voor ons bidt. Hoor ons en zegen ons, om Christus Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen vanmiddag uit Psalm 25 en daarvan de eerste 11 verzen, die ook op de liturgie staan afgedrukt. Een psalm van David. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. En laat me niet beschaamd worden. En laat mijn vijanden niet van vreugde over me opspringen. Ja, allen die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heere, maak me uw wegen bekend. Leer me uw paden. Leid me in uw waarheid en leer me, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, Heere, en uw goede tierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen. Denkt u aan mij naar uw goede tierenheid, omwille van uw goedheid, Heere. Goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Laten we nu van de berijmde Psalm 25, het derde en het vierde vers met elkaar zingen. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En zere goedheid kent geen palen. Na de overdenking zingen we opnieuw uit Psalm 25 en dan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogst en het Even Goed? En God zal dan zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. Familie, vrienden, kennissen, gemeenteleden. Meer dan eens heb ik tegen mijn vrouw gezegd, toen ik op bezoek was geweest bij Gert Blankenstein, die op dat moment dan weer in het ziekenhuis lag. En als zij dan vroeg, hoe gaat het nou met hem? Dan heb ik meer dan eens tegen haar gezegd, nou, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik heb hele grote zorgen. En toch, Gert mocht steeds weer opnieuw herstellen. En dan kwam hij weer thuis. En dan was hij wel heel erg verzwakt. Maar dan ging het toch wel weer. En hij zette de schouders er dan ook weer onder. Een poos geleden werd duidelijk dat hij wel heel ernstig ziek was. En dat realiseerde hij zichzelf ook. En hij wist dat nu toch wel het einde van zijn aardse levensreis in zicht kwam. Hij wilde dat gelovig dragen. Al bleef hij worstelen met het zich toe-eigenen van het heil van de Heere. In eigen ogen had hij zoveel verkeerd gedaan in zijn leven en dan vooral ook in zijn jonge jaren. En dat hij ermee worstelde, zou de Heere dat nou allemaal vergeven willen? Hij bad erom, maar hij durfde er toch niet op te vertrouwen dat als we onze zonden aan de Heere bekendmaken en beleiden, dat hij die ons dan vergeeft. Dat is ook de reden, heb ik begrepen, van Connie en van Kees, dat Psalm 25 vers 3 boven de rouwkaart is afgedrukt. En inderdaad, ik herken het. Het is het kenmerkende van het geestelijke leven van Gert Blankenstein geweest. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En sla die zonden nimmer meer ga, die mijn jeugd, mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Dat was zijn gebed. Denk aan mij toch in gena. En dat het Gert ernst was met deze dingen, dat bleek wel uit zijn enorme trouw. Want zonder dat ik daar nou vanmiddag van zeg dat dat nou enige grond is, helemaal niet. Maar het bleek dat hij geen kerkdienst oversloeg en daaruit kwam wel naar voren. Hoezeer of het hem ook ernst was, denk aan mij toch, Heere, in gena. Als hij weer eens ziek geweest was. En nog heel erg zwak. Dan zei hij vaak, nou, ik hoop er zondag toch weer bij te kunnen zijn hoor. En dan zei ik dikwijls, doet u nou maar rustig aan. U kunt ook thuis wel meeluisteren. En ja, zei hij, dat is wel zo, maar ik ben toch liever in de kerk. De zondagen waren belangrijk voor hem. Omdat hij graag naar Gods huis ging en samen met de gemeente samenkwam. Maar dat hij daar naartoe ging, dat was vooral omdat hij verlangde naar de boodschap van genade en liefdevolle ontferming voor zondaars, waarvan hij zich er eentje wist. Sinds 27 augustus 2007 was Gert weduwnaar van Johanna Hendrika, Joke, Klop. En haar heengaan heeft hem bijzonder aangegrepen. En ja, toch kwam het allemaal weer in een iets ander licht te staan toen hij later in Ali van Dijk Deurlo een betrokken vriendin ontmoette, met haar ook veel tijd mocht doorbrengen en samen eens wat uitstapjes mocht maken. En toch, dat gemis bleef van moeder, van oma. Toen ik van de week Connie en Kees ontmoette en aan hen de vraag stelde: hoe herinneren jullie je vader? Toen was het antwoord: als liefdevol en hartelijk betrokken bij ons. Als kinderen, bij onze kinderen zelf, dus bij zijn kleinkinderen. Maar hij was ook hartelijk betrokken bij anderen. En toen kwam er een voorbeeld: als er in de familie eens wat was, dan stond Gert voor hen klaar. Dan kon hij ook heel resoluut handelen. Maar het gold voor wie ook maar in zijn omgeving een beroep op hem deed. Helpen en bijstaan, het was iets wat hij graag en van harte deed. En dan staat er op de rouwkaart vermeld dat de kinderen, de familie, die herinnering dankbaar ook koesteren. En ik denk vanmiddag dat we daarvan mogen zeggen dat dat volkomen terecht is. Het overlijden van Gert Blankenstein laat ons opnieuw zien dat het beeld dat de Bijbel ons schetst van een mensenleven klopt. Op meerdere plekken vergelijkt het woord van God ons leven met een bloem. En dat is een beeld wat we allemaal wel kunnen begrijpen, nietwaar? Een bloem die begint in de knop. En dan bloeit je helemaal open. En dan komt het verwelkingsproces op gang. En dat loopt uit op het afsterven. Ja, zo is het met het leven van ons mensen ook. We beginnen in de knop. We bloeien open als we volwassen mogen zijn. Maar na verloop van tijd nemen kracht en gezondheid langzaam maar zeker af. En soms al eerder. Maar één ding is zeker, uiteindelijk sterven wij. Soms komen mensen niet eens tot volle bloei. Er zijn mensen wier leven al in de knop gebroken wordt. Het aardse bestaan van ons mensen heeft daarom ook onmiskenbaar iets van somberte en misschien wel zinloosheid in zich en over zich. Het is allemaal maar tijdelijk, nietwaar? En het is met ieder mens opgaan en blinken om tenslotte toch weer te moeten verzinken. God, die onze schepper is, heeft het in het begin zo niet voor ogen gehad. God heeft de aarde geschapen en heeft de mens ook goed gemaakt. Maar wij mensen zijn ongehoorzaam geworden aan onze schepper. En dat is de reden, moet u weten, dat de vergankelijkheid en zelfs de dood ons bestaan zijn binnengekomen. En wat voor verhalen er ook over gehouden worden, dat dat bij de natuur van alles hoort en dat het er nou één keer nou zo is. Hier hebt u de werkelijke reden van dood en beperktheid. De opstand en de ongehoorzaamheid tegenover de schepper. Maar inderdaad, wat ik al zei, onmiskenbaar heeft ons leven iets in zich van toch somberte en van zinloosheid. Tenminste, als je er goed naar kijkt, want je kunt er ook overheen leven. En wat moeten we nou met die werkelijkheid? Ja, veel mensen die doen wat ik net al zei, die proberen er toch een beetje overheen te leven. We leven maar kort en we moeten maar kijken wat we eruit zien te halen. Zoveel mogelijk genieten, zoveel mogelijk beleven. Want morgen sterven we, dan is het voorbij. Als je nou vanmiddag die dichter van Psalm 25 hoort, dan gaat hij er op een andere manier mee om. Want die dichter van Psalm 25 die zegt: Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij toch uw paden. Hij wil niet de weg op van nou alleen maar genieten en doen waar je zelf zin in hebt. Hij zegt: ik wil op de weg wandelen van de Heere. Hij wil op de paden lopen die God hem wijst. En wat zijn dat dan? Die wegen en de paden van de Heere. Dat zijn de wegen, dat zijn de paden die hij ons aanwijst in de Bijbel, zijn eigen woord. Het zijn de wegen en de paden waarop de Heere voorop gaat en waarop wij mensen hem gehoorzaam gaan volgen. Wie op de wegen en de paden van de Heere loopt, die houdt hem in het oog. En die zoekt hem iedere dag door middel van het gebed. En wie op de wegen en de paden van de Heere loopt, die luistert naar zijn stem. Die doet de Bijbel open. En die zegt iedere dag: Heere, wilt u mij laten zien op welke paden en wegen ik moet gaan en welke wegen en paden ik moet mijden. Misschien dat er iemand is die vanmiddag zegt: ja, maar waarom zou ik nou op de wegen en de paden van de Heere gaan lopen? Want misschien hebt u daar de indruk van dat u zegt: ja, maar dan mag je niks en dan moet je misschien aan de andere kant ook weer zoveel. Ik zal het niet ontkennen. Op de wegen en de paden van God moet je leren gehoorzamen aan wat hij zegt. Maar dan moeten we wel bedenken dat hij altijd het goede met ons voor heeft. Zoals het met een vader en een moeder is. Als vader en als moeder zeg je ook wel eens een keer tegen je kinderen: doe dat nou niet. En kijk er nou voor uit dat je daar niet naartoe gaat of die wegen opgaat. En waarom zeg je dat als vader of moeder? Omdat je nou, om zo te zeggen, het geluk van je kinderen wilt beknotten of in de weg wilt staan? Nee, juist niet. Omdat je van je kinderen houdt. En omdat je weet dat bepaalde wegen en paden niet de goede zijn. En ja, een weg leidt altijd ergens naartoe. Als je op de weg blijft lopen van alleen maar genieten en doen waar je zelf zin in hebt, dan zeg ik je vanmiddag dat je niet goed uitkomt. En de Bijbel is er heel erg duidelijk over dat een weg zonder God eindigt in een toekomst zonder God. Eigen gekozen wegen, ze zijn met recht doodlopende wegen. Dat valt niet te ontkennen, dat valt niet te verhelen. Maar de wegen en de paden van de Heere, die leiden naar het leven. En dan bedoel ik leven met een hoofdletter. Die wegen en de paden van de Heere, die komen uit in het eeuwige leven, de eeuwige heerlijkheid, waar geen zorg meer is. Waar geen ziekte gekend wordt. Waar niemand meer zucht. Waar geen zonde meer gedaan wordt. Het eeuwige leven. Waar de vreugde, de vrede, de verheerlijking van Gods naam eeuwig is. Toen de Zoon van God op deze wereld was, Jezus Christus is zijn naam, Toen heeft hij ons dat beloofd. Toen heeft hij gezegd, ik ben de ware weg naar het leven. En wie in mij gelooft zal leven, ook al ware hij of zij gestorven. En hij heeft het niet alleen beloofd, maar heeft de weg gebaand. Hij ging de weg op van het kruis. Hij stierf op Golgotha voor de zonden van wie in hem geloven. Hij stond weer op uit de dood. En zo heeft hij, Christus Jezus, het leven, het eeuwige leven, voor allen die in hem geloven, verdiend. Als we zo vanmiddag bij elkaar zijn en als we deze dingen zo kort met elkaar overdenken, en als we ons realiseren dat wij, net als Gert, ook uiteindelijk ons aardse leven moeten loslaten, dan zou ik willen zeggen, laat het ook ons verlangen zijn om in de wegen van de Heere te wandelen. Laat het ook ons gebed zijn, maak mij die wegen van u bekend en leer mij uw paden. Want weet je, niets is beter dan op Gods wegen en Gods paden te gaan. Dan ben je een mens met toekomst. Amen. Een dankwoord uitspreken namens de familie, waarna Mark ter Lage het woord neemt om een aantal regelingen ook duidelijk te maken. En dan, nadat Mark aan het woord is geweest, zingen we Psalm 89, vers 1 en 8.
hoop dat iedereen mij zo kan verstaan. Ja, lukt dat? Goedemiddag. Nee. Een memoriam, zoals de dominee vroeg, stelt mijn vader niet op prijs. Daarvoor was hij te bescheiden. Net zo als hij een koninklijke onderscheiding weigerde. Dus dat doen we niet. Maar hij hechtte er wel waarde aan om mensen correct te bedanken. Dus dat wil ik graag doen, namens mijn vader, de familie en Adi. Ruim 3,5 jaar woonde pa in de Engelenburg. In de afgelopen 11 weken waren wij iedere dag langdurig bij pa. En het ontroerde ons zeer om te merken hoeveel hartelijke contacten en warme vriendschappen hij eigenlijk had binnen de Engelenburg. Dat hij met veel mensen een bepaalde klik had, wisten we. Maar dat het er zoveel waren, hadden we niet kunnen bedenken. Onze oprechte dank gaat uit naar alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners die bij hem betrokken waren. Wij bedanken ook alle familieleden, vrienden en kennissen die hem bezocht hebben tijdens zijn ziekteperiode. Sommige mensen kwamen spontaan toen ze hoorden dat hij ernstig ziek was. Dat was fijn. Fijn ook dat iedereen die wij vroegen om nog eens op bezoek te komen, omdat pa ze graag nog eens wilde zien, ook kwam. Dat was niet altijd makkelijk, maar werd zeer gewaardeerd. Pa was ook erg dankbaar voor alle geestelijke steun die hij kreeg. Zonder daarin anderen tekort te doen, wil ik toch een paar namen noemen. Uit de Penielkerk, meneer Paas, Philip Bezemer en dominee van de Zwaag. En in de Engelenburg ondervond pa veel steun door de trouwe bezoeken van dominee Lam. Kracht en vertrouwen kreeg pa ook doordat hij diverse malen bezocht werd door twee vrienden. De heer Van Leeuwen en de heer Frinsel. Wat vond pa het fijn om met hen te zingen, juist toen hij zelf bijna niet meer zingen kon. Veilig in Jezus' armen en ik zie een poort wijd openstaan, die stonden stevast op het repertoire. En hebben ze ook van de week na zijn kist nog gezongen. Geestelijke steun zat hem ook in schijnbaar kleine dingen. Een kaart met een mooie bijbeltekst. Of iemand die afscheid nam met de groet: tot ziens in het nieuwe Jeruzalem. Zo waardevol. Dank daarvoor. Het was pa zijn wens om thuis te blijven. Wij bedanken iedereen die het samen met ons mogelijk heeft gemaakt dat dit ook kon. In het bijzonder denken wij dan aan Kobi van Manen, Marie Bezemer, Wijnie van de Bovenkamp, dokter Tettelaar en de zusters van de thuiszorg. Pa kreeg thuiszorg van Garien. Die zorg bestond 3 jaar lang vrijwel uitsluitend uit een controlemomentje in de ochtend, maar dat veranderde rigoureus in augustus. Pa had meer en meer verzorging en later ook verpleging nodig. Hij was alle zusters erg dankbaar. Niet alleen voor de goede zorg, maar vooral ook voor de respectvolle manier waarop die zorg verleend werd. Ook als familie hebben wij veel steun ondervonden vanuit dit team. Juist door samen met deze zusters voor onze vader en opa te zorgen. Zo bracht Kees iedere avond met een zuster pa naar bed. Dat dit zo kon, zo samen, vond pa zo mooi. Met raad en daad stond de thuiszorg klaar. Eén voorbeeld. Toen pa 's nachts in de war raakte, dingen of mensen zag die er niet waren en iedere nacht maar zijn bed uit wilde om naar de kerk te gaan, wilde ik graag bij pa gaan slapen, opdat hij niet alleen zou zijn in zijn verwardheid. Toen ik dat tegen een zuster zei, werd er binnen een mum van tijd voor mij een bed geregeld. Helemaal top. Samen met de thuiszorg hadden we in deze periode één doel: pa nog kwijt kwaliteit van leven geven. Over kwaliteit gesproken, dat was ook het dagje uit op 18 oktober. Dankzij diezelfde thuiszorg, Rederij Randweer en vooral Stichting Ambulancewens, kon pa met Kees, Joline en Suzanne nog een rondvaart maken over zijn geliefde Veluwe Meer. Langs de camping in Nunspeet en de eilanden waar we vroeger veel vakanties doorbrachten en waar pa zoveel dierbare herinneringen aan had. Geweldig dat dit nog kon. Tot slot. In zijn lange leven heeft pa heel wat begrafenissen bijgewoond. Hij vond dat hij er altijd heen moest. Uit respect voor de overledene, voor diens familie en voor God die leven neemt en leven geeft en leven neemt en leven geeft. Slecht weer, geen snippendag kunnen nemen, de verre afstand waren voor hem nooit een excuus om niet op een begrafenis te zijn. En hij vond het dan ook heel erg toen hij in zijn laatste levensjaren soms verstek moest laten gaan vanwege zijn gezondheid. En rang of stand, gelovig of niet geloofde, gelovig, dat maakte voor hem niet uit. Zo trouw hij was aan mensen bij hun leven, zo was hij dat ook bij hun begrafenis. Dus dank u wel, lieve mensen, voor uw trouw aan pa bij zijn leven en voor nu, voor uw aanwezigheid bij zijn begrafenis. Een begrafenis precies zoals pa het wilde, in zijn vertrouwde Penielkerk, door zijn eigen dominee die hem al zo lang kent. We bedanken dan ook dominee van de Zwaag, de organist meneer Hoefnagel, de koster Joost en alle aanwezigen.
Met die woorden van dankbaarheid zijn we dan bijna aan het einde gekomen van de dienst hier in de kerk. En toegekomen aan dat moeilijke moment dat we een geliefd mens naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden. De dominee gaf het al aan, we zingen zo nog een psalm. En daarna zal een uitleidend orgelspel gespeeld worden. Een van de twee liederen, Ik zie een poort wijd openstaan. Bij binnenkomst luisterden we naar Veilig in Jezus' armen. Tijdens dat uitleidend orgelspel zullen de dragers naar binnen komen. Zij zullen meneer Blankenstein de kerk uitdragen. En ik wil u als gezin, vriendin, vragen om aan te sluiten. U als verdere belangstellende wil ik vragen zo mogelijk te gaan staan en een moment in de kerk achter te blijven. Zo heeft het gezin de rust zich voor te bereiden op het vertrek. Ik kom later terug in de kerk en ik zal ook u uitnodigen om aan te sluiten en mee te gaan naar de begraafplaats. U mag straks aansluiten achter de volgauto. U mag alvast vooruit rijden. Het belangrijkste is dat we met z'n allen veilig aankomen daar. We gaan zingen en we gaan ons voorbereiden op het vertrek.